Ja, we gaan weer verder met Galaten. Galaten, de brief van Paulus aan de Galaten, de gemeenten in Galatië. Ja? En we hebben vorige keer gezien Petrus, die in Antiochië kwam. Ik lees dat eventjes, vers 11. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet aan Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Laten we hopen in gebed. Vader, wat een geweldige woorden. En ik bid, Vader, dat we ook hier weer licht op krijgen, Vader. We kenden de teksten. En toch, Vader, willen we toch weer door u geleerd worden en opgebouwd worden. Dat we ook weer meer hiervan gaan zien, tot versterking van de inwendige mens door uw geest, Vader. In Christus' naam vragen we en danken u daarvoor. Amen. Nou ja, dat is dus Petrus, ja. En de vorige keer hebben we gezien, de vraag is die je moet stellen, wat doet Petrus in Antiochië? Als je vers 9 leest, hè, hij zou namelijk naar de besnijdenis gaan, naar de kleine kudde. En hij zit in Antiochië, niet bij de kleine kudde. En laat zie je sommige van Jacobus komen. En dan kan je ook afvragen, waarom komen sommige van Jacobus? Nou, ik denk inderdaad, wat ik vorige keer ook al zei, die zijn daar bewust heen gegaan. Om te kijken wat Petrus daar aan het doen was. Waar wat hij aan het doen was. Ja? Een officiële delegatie van Jacobus, van de gemeente te Jeruzalem. En daar werd Petrus door bevreesd, ja. En Paulus die bestraft hem in het openbaar, want het is een gigantische gebeurtenis. Want door het gedrag van Petrus sleept hij de Joden van het lichaam van Christus. Ja, die gaan dus de muur weer oprichten, waardoor er weer verschil komt. Terwijl in het lichaam van Christus is er geen verschil tussen Jood en Heiden. Wij mogen alles eten. We hebben de Jood is niet meer als een Heiden en andersom ook niet. We zijn één in Christus. Dat is de kern van de verborgenheid. Met een hemelse hoop. En dat al dat soort dingen, die storten als een kaartenhuis in elkaar, als jij die verschillen weer gaat optrekken. En ten eerste, het klopt niet en het is ook niet van deze bedeling waarin wij leven. Dat is compleet tegenovergesteld, want Christus via de apostel Paulus heeft geopenbaard voor ons. Ja? En dat zien we, staat hier natuurlijk niet voor niks. Het is voor ons ook, ja? Niet voor de gelaten alleen. Maar denk eens aan de reformatorische kerken, ja, die allemaal onder de wet willen zijn. En de Korinthebrief, dat is de brief voor de charismatische gemeente. Ja? Dus het is nog steeds net zo actueel, hoor. En zelfs dat Barnabas en de andere Joden uit het lichaam van Christus, zelfs Barnabas afgetrokken werden door hun veinzing. Veinzing, dus je weet het. Je weet het. Maar door angst van Petrus, en hij heeft natuurlijk nog een grote naam, is de twijfel gekomen en zijn ze met hem mee. Zelfs Barnabas. Dat is ongelooflijk. En dan zie je dus wat er gebeurt, ja, het resultaat. Nou, wat doet Petrus hier? Wat doet Paulus hier? Want hij bestraft hem, hè, in vers 1 zie je dat, 11 zie je ook, hij was te bestraffen. En Paulus weerstond hem in het aangezicht. Maar dan niet zomaar, in het openbaar, waar iedereen bij zit. Gaan we mee naar 1 Timotheus 5 vers 20. 1 Timotheus 5 vers 20. Kijk, Petrus had geen enkele functie als apostel zijnde in het lichaam van Christus. Die uitspraak alleen al. Ja, dat moet mensen toch wakker schudden, ja? Dat Petrus geen enkele functie heeft als apostel voor het lichaam van Christus. Nee, dat klopt, want hij was voor Israël. En er zijn 1 miljard katholieken in de wereld, hè? En die volgen allemaal de paus. En die zegt, ik ben de plaatsvervanger van Petrus. Dus die trekken ze er niks van aan. Maar die grote Petrus is wel bestraft door Paulus in het openbaar. En Petrus was natuurlijk een apostel. Zijn rol was uitgespeeld. Want het programma van God, hij moest zich beperken tot de kleine kudde. En dan gaat hij aan hun verder leren wat er allemaal gebeurd is. Zoals wij dat nu ook eigenlijk doen, gaat hij dat aan hun vertellen. Want het is allemaal nieuw. Maar goed, zie je in 1 Timotheüs 25, dan, dat begint, hoofdstuk begint ook met bestraffen, zie je dat, vers 1. Maar in vers 17, 18, 19, 20, 21, 22, dat gaat in verband over de ouderlingen in de gemeente. Ja, in vers 17 zie je over de ouderlingen die wel regeren. En vers 18 slaat ook op die ouderling. En in vers 19... de bescherming van de ouderling, ja? Dat niet zomaar iemand die heeft misschien, ja, het is misschien niet zijn grootste vriend. En misschien heeft hij hem gecorrigeerd met het woord en het is niet goed gevallen. En dan krijg je, weet je wel, we zijn allemaal nog steeds zondige natuur, hè? Dus Paulus zegt, God beschermt hem, die ouderling, ja? 2 of 3 getuigen. En dan, vers 20, bestraf die zondige. Ik geloof in de context dat hij spreekt over de ouderling in de gemeente. Want het staat, bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen. De leiders. In allen. Allen. Wat doet Paulus bij Petrus? Maar Petrus is toch geen ouderling? Kijk, er staat op dat ook de anderen vrees mogen hebben. Ja, want als je ouderling bent in de gemeente, dat moet je wel goed bewust zijn van de verantwoordelijkheid die je draagt. Ja? Want dat kan grote consequenties hebben. Als de ouderlingen, ja, die moeten bekwaam zijn om te leren, maar wat vraagt de Heer ook van hen? Dat ze zijn wat? Onberispelijk. Ja? In woord en in wandel. En Petrus, nou, we hebben gezien wat gebeurt er door zijn gedrag. Hij heeft natuurlijk toch nog een grote naam. En je ziet wat er gebeurt. De Joden van het lichaam van Christus plus Barnabas. Er komt complete scheiding, complete verwarring in die gemeente. Dus Paulus ziet hier Petrus. Weet je trouwens dat een apostel is ook een ouderling. Petrus zegt ook, en Johannes zegt het ook in zijn brief, ik ben een mede-ouderling. Dat zijn apostelen, die zijn ouderlingen. Alleen die hadden autoriteit in al de gemeenten. Paulus had autoriteit in alle gemeenten. Maar Petrus had geen enkele autoriteit, hè? Helemaal niks. Niks meer, zeker niet in het lichaam van Christus. Dit even terzijde. Maar Paulus ziet dat hij hem bestraft in het openbaar, ja? Vanwege, ik zou willen zeggen, een openbare zonde in de samenkomst, die verstrekkende gevolgen heeft als hij daar niks aan doet. Het is een zonde wat hij doet. Ja? Hij maakt scheiding in de gemeente in plaats dat er een eenheid is. En ik ga met me mee naar 1 Korinthe 5. En de Bijbel noemt dat natuurlijk, natuurlijk, dat zeg ik niet goed, noemt dat een zuurdecem. Het is hier Petrus, maar wij hebben het in de gemeente ook al hier meegemaakt. Dat iemand kwam met alverzoening. Of handeling 28. Of andere dingen. Wat is dat nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uitdrukken. Maar,
ja.
Oké, dus, even kijken. Ik ben even van de slag af. 1 Korinthe 5, ja. In vers 6, uw roem is niet goed, weet gij niet dat een weinig zuurdecem het gehele deeg zuur maakt. Zuiver dan de oude zuurdecem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dit gaat over de wandel als gelovige, ja? Ongezuurd, ja? Oké, ja. Maar ziet, het zuurdecem, dat moet uitgezuiverd worden. Vers 7. Zuivert dan de oude zuurdecem uit. En dat is wat Paulus doet. Ja, hier gaat het al over de leer. 1 Korinthe 5, vers 7. Ja? Maar, als we nou kijken in het lichaam van Christus, ja? Nou, in het lichaam van Christus, wereldwijd, ja? Hebben we dan een gezuiverd lichaam van Christus of een ongezuiverd lichaam van Christus? Het is niet gezuiverd, hè? Dat is de consequentie als je dat niet doet. Als Paulus Petrus niet aangepakt had, dan had hij het niet gezuiverd. Nou, we weten over de zuivering met de grote kudde, met de grote verdrukking. Dan gaat God Israël zuiveren, dan hou je de gelovigen en de ongelovige Joden. En dan gaat Israël het koninkrijk in, dan heb je een gezuiverd Israël. Lichaam van Christus hoeft niet gezuiverd te worden in die zin, want alle gelovigen, de zuivering is in feite nu. Iedereen die gelooft, komt in het lichaam van Christus. En wie niet gelooft, is niet in het lichaam van Christus. Nou, dat is, dan valt de scheiding klaar en iedereen is gered, blijft gered. Rechtsnijden of niet rechtsnijden, je bent een kind van God en je blijft dat. Maar met wat de leer betreft, ja, en de wandel, moeten wel zeer degelijk gezuiverd worden. En dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, je moet die zuurdeesem eruit halen. En dat is iemand, dit is iemand hier, die heeft, nou ja, die heeft een seksuele zonde begaat. Die leeft echt in zonde. Dus die moet eruit. Hij zegt, daar kan je geen gemeenschap mee hebben. Dus wat doe je dan als je hem eruit haalt? Dat betekent, je gaat de gemeente gaan zuiveren. Dat deze moet eruit. Nou, kijk in Galaten. We gaan weer naar Galaten. In Galaten 5 vers 12. Dus wat moeten ze doen? Met Petrus in dit geval. Dat doet Paulus ook. Ja? Over in vers 11 zegt hij, 5 vers 11. Indien ik nog de besnijdenis predik, ja. En ze willen onder de wet zijn. De mensen die komen net, je moet besneden worden en dat soort zaken. En anders kan je niet zalig worden. En dan zegt Paulus in vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Zie je wat het resultaat is? Die u onrustig maken. Wat heeft Petrus gedaan? Die heeft ze onrustig gemaakt door zijn gedrag. En hij zegt van degene, hij spreekt hier niet over Petrus. Want die heeft al in hoofdstuk 2 waar we mee bezig zijn, heeft hij al behandeld. Maar wel over degene die ook de gelaten dus daar binnenkomen en gaan preken dat ze moeten onder de wet zijn en ze moeten besneden worden. Nou, die maken jullie allemaal onrustig als je mij verlaat. En wat moet je daarmee doen? Die moet je afsnijden. Ik heb een keer, toen zat ik nog in de kerk, toen zei iemand, ja, die moeten dan, die nam dat echt letterlijk afgesneden worden van onderen. Ja? Ja. Een dominee die vertelde dat. Maar nee, hij bedoelt hier afgesneden worden, afgesneden uit die plaatselijke gemeente. Apart zetten eruit. Dat moet je dan doen. Dat is, en dat had het lichaam van Christus en heeft het lichaam van Christus moeten doen. En dat hoort het lichaam van Christus te doen. En dat is niet gebeurd in de wereld. Als je om ons heen kijkt, het is niet gebeurd. Ze snijden niet af. Ze zuiveren het niet. En dan zie je dat. Nou, we hebben net een aantal dingen in de pauze gehoord, wat er allemaal gebeurt. In het lichaam van Christus, wat je allemaal voor wantoestanden ziet. En onrust en verwarring. Is allemaal het resultaat omdat ze de zuurdeesem niet hebben gezuiverd. Uitgezuiverd. Nou, dan heb je dus een ongezuiverd lichaam van Christus. Nou, dat is ook exact de situatie. In deze wereld. Nou, kijk met mij even in Titus 2. Nou, we hebben het dus over de ouderlingen en zo. Maar kijk, en wij hebben ook op onszelf goed te letten. Titus 2. Titus is ook een ouderling, een apostel. Een apostel is ook een mede-ouderling, dus hij heeft autoriteit in de gemeente waar hij komt, Titus. Want Paulus stuurde hun naar gemeente. En dat is niet omdat ze niks te vertellen hadden, hoor. Hij had macht, autoriteit. Dus wat zie je staan in Titus 2 vers 7? En Titus is een ouderling, een apostel. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd wordt hè, en niets kwaad van uw lieden hebben van uw lieden te zeggen. Dus let op jezelf. Ja? En wees een voorbeeld. Daarom, je moet onberispelijk zijn. Nou, dan spreekt hij over de ouderling. Maar kijk, is het dan niet soms... hij zegt, even kijken. Kijk in vers 15, ja. Wat staat daar? Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Zie je? Dus de ouderling moet onberispelijk zijn. Hij kan ook natuurlijk de fout ingaan. Dus daarvan zegt Paulus ook, bestraf hen die zondigen, echt die zonde leven in het openbaar, de ouderlingen. En die moeten ook anderen, met andere woorden, we gaan geen dingen door de vingers zien. Straf staat hier. Spreek dit en vermaan en bestraf. Dat wil zeggen, iemand terechtwijzen met alle ernst. Dat is wel wat goed gebeurd. Maar moet dat dan ook zo? Het is best wel hard wat Paulus zo doet in het openbaar. Maar wat moest hij? Hij moest dat absoluut doen. Anders de boel reddeloos ten onder gegaan. Maar stel je voor, als wij iemand hier hebben. Ja, doen we dat dan ook zo? Ik geloof dus van niet, hè? Ik geloof eerst dat je met iemand onder vier ogen gaat praten. Ja? En dan nog een keertje. Want kijk maar, als je kijkt in hoofdstuk 3, vers 10. Verwerp een kettersmens naar de eerste en de tweede vermaning. Zie je, dat zegt Paulus tegen Titus. Hoe hij met gelovigen uit de gemeente moet omgaan. Ja, wel bestraffen, maar naar een eerste en naar een tweede vermaning. Dus persoonlijk, en dan nog een keer. En dan breng je het eventueel in de gemeente met de ouderlingen. En dan niet, ja, dan moet je hem verwerpen. En dat is in feite verwerpen. Dat is dat zuiveren en dat afsnijden. Maar dat hij gaat leren om niet meer te lasteren, of dat hij zich zal bekeren, dat hij een droefheid naar God krijgt. En dat hij weer terug kan komen. Dat is wel de bedoeling ervan. Niet zomaar we schoppen hem weg en we zijn hem kwijt. En blijven hem kwijt doen. Nee, dat niet. Het is te hopen dat hij zich weer van bekeert. Nou, we gaan terug naar de. En dus dat betekent dat je dat in geduld moet doen en ook in liefde. Want ja, ik heb ooit een keer gehoord, het was een tijdje geleden. Dat je moet mensen niet proberen te maken wat je zelf ook niet bent. Ja, je willen soms mensen. Wij zijn volmaakt, maar in ons gedrag zijn wij natuurlijk. Niet altijd volmaakt, ja? Maar het is verschil zondigen of in zonde leven. Ja? En dat is wat in de gaten gehouden moet worden. Dus je moet altijd de waarheid betrachten in liefde, zoals Paulus het zegt. Ja? Want de mensen kunnen ook in de strik van de duivel zitten. En hoe zegt hij dat? Hoe moeten wij dat doen? Met zachtmoedigheid die tegenstaan. Of dat ze dan uit de strik van de duivel... We zitten toch in twee bladzijden ervoor, is het 2 Timotheus... 2. Ja, 2 Timotheus 2, vers 24. Vers 23. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Zit? Ze moet wel de kwade kunnen verdragen, dat wil zeggen iemand die tegenstaat. Moet je kunnen verdragen, niet gelijk emotioneel en dan worden we boos en dan... ik zal hem al even... Nee, verdragen en dan met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaat. Nou, ik weet, het kan soms in discussies... ik had zelf een keer in Londen, was dat toen de tijd toen ik er was. En zat ik aan tafel met David en Ellen en Ruben was erbij. En dan had ik ook nog een broeder uit Londen en nog een broeder, maar die... Die weken af. Ze gingen met handelingen 28 en die zaten echt met ze zo bovenop mij constant. En op een gegeven moment werd ik, dan werd ik ook een beetje. Dus ik zeg, wat is dat nou? Dat klopt helemaal niet wat je zegt. Dus ik zeg, nee, dus sowieso. En voordat ik het wist, zat ik bijna met rood hoofd. Ik zal en moet gelijk krijgen, weet je wel. Ik wist wat ik gelijk had. Maar ik wist het gelijk. Maar je zegt, woorden waar het rest. Weet je, ik heb gelijk. Maar. Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Ja? En ik hoef geen gelijk te krijgen. Als iemand dat niet gelooft, dan gelooft hij het niet. Maar op een gegeven moment werd ik gewoon door mijn emoties meegesleept. En Paulus zegt nee, met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. Zo moet dat. En als je dat niet kan, nou, kap dan. Van kappen. Stoppen. Kijk, of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Zie je dat ze weer tot bekering komen? Dat is het doel. Zo moet dat. Want we hebben de strijd tegen. Niet tegen vlees en bloed. Macht en overheden. Dus terug naar Galaten. Maar in het geval van Petrus. Ja, moest dat echt. Ik denk, Paulus kon zijn ogen niet geloven toen dat gebeurde. Stel je voor dat je dat toelaat. Dat kon absoluut niet. Nou. En dan zegt hij in vers 14, toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies. Dus zij wandelden niet naar de waarheid des evangelies. Ook Petrus niet. Want Petrus wist namelijk hoe het zat. En die anderen wisten ook hoe het zat. En toen zei hij dat tegen Petrus. De waarheid van het evangelie. Wat is de waarheid van het evangelie? In vers 5 zie je het ook staan, hè? Ik ben niet geweken, omdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Dat lees je maar twee keer in de Bijbel zo. Waarheid van het evangelie. Dat is in deze twee versen alleen. Met Paulus. En daar komt hij voorop, ja. Want kijk, wat die waarheid van het evangelie, wat is nou... Ja, de waarheid, het evangelie is waar. Maar hij spreekt over de waarheid van het evangelie. Moet je afvragen, welk evangelie spreekt hij over? Nou, kijk in vers 2. Ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor. Kijk, en daar kwam hij voorop. Dat ik predik onder de heidenen. Dat evangelie. En de waarheid van dat evangelie, zegt Paulus, daar wandelden zij niet in overeenstemming mee. Het evangelie dat hij predikt onder de heidenen. En dat is het evangelie, de waarheid van het evangelie. En wat is die waarheid van het evangelie? Dat er is geen verschil tussen die twee. Jood en heiden in één lichaam. In dezelfde brief. Kijk, Galaten 3 vers 26 en 27 en 28. Dat is de waarheid van het evangelie dat Paulus heeft gepredikt aan de Galaten. En wat ook nu nog steeds zo is. Namelijk, gij zijt allen, en wie zijn gij? De Galaten heidenen. Allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Zie je, complete gelijkheid. Geen verschil tussen Jood en heiden. En je bent kind van God door het geloof in Christus Jezus. En dan ben je gedoopt. Staat ook gelijk. De geloof is namelijk, vers 27, dan ben je in Christus gedoopt. Ben je hem aangedaan. Daarom de uitdrukking, ik ben in Christus. Waarom? Ik heb Christus aangedaan. Dus dan ben ik in Christus. Nou, dat is de waarheid van het evangelie gelaten. Dat is de waarheid van het evangelie, Petrus. Petrus, dat hoor jij te weten. Ja? En dat is de waarheid van het evangelie. En Paulus zegt in Efeze, wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Ja? En dan komt hij op een gegeven moment met dat je de eenheid moet bewaren van ik heb één hoop, één geloof, één hoop, één doop, één vader, één God en vader. Die eenheid, ja? We zijn allen één in Christus. En wat zien wij in Galaten 2? Wat doet Petrus en die anderen? Die maken die eenheid compleet kapot. Die maken juist weer scheiding. Oneenheid. Die maakt weer verschil tussen Jood en Heiden. Dat lichaam van Christus is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dan komt weer het verschil tussen de besnijdenis. En, niet, en Paulus zegt, of je besneden bent of niet besneden, maakt helemaal niks uit. Het heeft geen enkel voordeel. En dat is wat Petrus door zijn gedrag doet. Dus ja, nu tijdens de bedeling der genade, zo moet je lezen. De waarheid van het evangelie. Want er zijn meerdere evangelies in de Bijbel. Straks, als wij bij de Heere zijn, wat is dan de waarheid van het evangelie? Niet dit. Ja? Dus tijdens de bedenking der genade is de waarheid van het evangelie, er is Jood en Heiden in één lichaam. Maar straks, hè, Paulus spreekt ook over eertijds, hè, toen waren wij zonder God, geen hoop hebbende, zonder Christus, was God, is altijd de dienst van God. Dus dan zie je, hey, dan heb je opeens weer dat verschil. Eerst de Jood, en dan de heiden. Dat is dan de waarheid van het evangelie. Kijk in Galaten 2 vers 7. Dan zie je eigenlijk twee waarheden van het evangelie. Je ziet hier aan mij, aan Paulus is het evangelie van de voorheid toe betrouwd. Dat is de waarheid van het evangelie in de bedenking der genade. Wat is de waarheid van het evangelie voor en na de bedenking der genade? Dat zie je erachter. Petrus heeft het evangelie van de besnijdenis. En dat is dan de waarheid van het evangelie in eertijds. En straks, als wij bij de Heer zijn opgenomen in de toekomst, als de bedeling der genade is afgelopen. Kijk, gaan we mee even gaan op Handelingen 10 vers 28. Het was nu, wat Petrus nu deed, ja, dat was niet in overeenstemming met de waarheid van het evangelie van vandaag. Maar als je denkt, voordat Paulus kwam en daarna, dan zie je juist het tegenovergestelde. Dan is de waarheid van het evangelie dat het ongeoorloofd is. Kijk, Handelingen 10 vers 28. Kijk, Peter zegt dan, die weet niet beter. Gij weet dat hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Nou, dat is, zie je, toen was het ongeoorloofd, onwettig, dat een Jood bij een heiden zich vervoegde en dat hij gemeenschap met hem had. En dat hij met hem at, was ongeoorloofd. Dat was toen de waarheid van het evangelie. Dus daar zie je, dan zie je dat verschil. Weer Jood en de heiden. Het was absoluut ongeoorloofd. Wat Petrus deed, was in gelaten, nu in de bedeling der genade, ongeoorloofd. Wat hij deed. Want hij maakt scheiding. Terwijl er een eenheid is in het lichaam van Christus. Geen verschil. Kijk, in Johannes 18 vers 28, zie je het ook mooi staan. Hoe de Jood daarin stond. Johannes 18 vers 28, dat weten we, dat is met voor Pilatus, en dan staan ze bij het rechthuis. En wat zie je dan? Ik zei dan, leidde, bladzijde 1183, leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis. Waarom niet? Opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha eten mochten. Zie je het? Ze gaan niet in het rechthuis van de heidenen, van die Pilatus. Waarom? Opdat zij niet verontreinigd zouden worden. Zie je het? Dus omgang met een heiden in zijn huis. Dus daarom Peter zegt, ja, ik ga niet naar die heiden Cornelius toe. Dat is mij niet geoorloofd. Die zijn onrein. Ze eten onrein voedsel. Dat mag ik niet. Het is niet geoorloofd. Nou, en dat komt, gaan we mee naar Exodus 34. Even. In het Oude Testament. Exodus 34. Dat is vanaf het begin af aan met volk Israël. Heeft God die muur opgetrokken. Je hebt in de Bijbel altijd het verhaal, de Joden en de heidenen. Je hebt een volk en de volken. En dus vanaf het begin af aan is dat gebeurd. Vanaf Babel had je nog gewoon overal de volken. En je had eigenlijk één volk. En toen kreeg je de torenbouw van Babel. En toen zijn volken ontstaan, die moesten zich verspreiden. En uit die volken heeft hij toen Israël geformeerd. Eén volk en de volken. Dus Exodus 34 vers 16. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Dat zegt Mozes. 33 vers 16. Oh, wacht even. Nee, ik moet toch Exodus 34 vers 15 zijn. Ja, die tekst heb ik ook in mijn hoofd zitten voor. In een ander verband. Maar goed, Exodus 34 vers 15. In vers 14 zegt hij dat zij niet zullen buigen voor een andere God. Ja? Want des Heer, haar naam is ijveraar, een ijverige God is hij. Opdat gij misschien geen... Kijk, daarom die afscheiding van de volkeren, Israël en de heidenen. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land. En zij hun goden niet nahoerheren, noch hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. Zie je dat? Dan moet je gelijk aan Paulus denken, 1 Korinther 10. Afgodenoffers, de heidenen offerden aan de afgoden en dat werd gegeten. De Korinthe dachten, mogen wij dat eten? De Jood zat daar helemaal mee natuurlijk. Want ja, dat mag toch niet? Vanuit de wet. En God heeft tegen Petrus gezegd, slacht en eet, want wat ik rein verklaard heb, ja, maar de Jood dacht, kijk, die wist dit, want ook, ze zouden je kunnen verleiden, kijk, in 16, gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters en hun dochters haar goden nahoererende, makende dat ook uw zoon haar lieden goden nahoereren. Dus met andere woorden, dat ze zometeen met andere goden vervallen in afgoderij van de God van Israël, dat ze andere goden gaan aanbidden, namelijk die van de heidenen. En dat ze ook die afgodenoffers gaan eten. Zie je? Dat mocht absoluut niet. En ook dat hun kinderen zich zouden gaan verzwagen. Nou, we hebben gezien, dat haalt het oordeel van God overheen. Dat met Bileam heb je dat gezien. Maar waar zag je dat ook mee? Bijvoorbeeld Salomo. Die is aan het eind van zijn leven is compleet helemaal van God afgeweken. Doordat hij met heidense vrouwen omging. En hij ging ook afgoden offeren. Ongelooflijk. En dus ook eten waarschijnlijk. En dat is absoluut wat bij God niet mag en niet kan. Kijk, als je even verder gaat in Deuteronomium 7. En dan zie je in het dagelijks eten. Ja, je hebt hier dus over het eten wat aan de afgodensoffer, dat deden heidenen natuurlijk. En zo dacht de Jood ook, die heidenen, dat zijn afgodenofferaars, dat zijn hoereerders, ja. En die eten allemaal onrein vlees. Want kijk, in Deuteronomium 7, vers 1, dat is vlak voordat ze het land ingaan. Zie je, dan zie je staan, wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waarheen, waar gij naartoe gaat om dat te erven. En hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen. Nou, er zie je een heel rijtje staan. Het zijn 7 volken in Kanaan, die moesten allemaal eruit. En de Heere, vers 2, uw God zal hen gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij hen slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Zie je, gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken. Zie je het? Dat is wat het resultaat is. Nou, is dat niet actueel? Als je denkt aan, nou ja, denk maar aan kinderen. Hè? Onze kinderen, kinderen in de gemeente. Van gelovige ouders. En die dan met een ongelovige denken, nou het komt later wel. Wat is het resultaat? Nou, het komt bijna nooit. Ik weet toevallig één uit mijn naaste familie met mijn neef, die heet ook Jan Stelma. Zijn zoon, nou, die was ook een rebel. Hij was wel gered, maar voor de rest, hij ging wonen in Utrecht en ging samenwonen. Kreeg hij verkering met een meisje, die was ongelovig. En die werd gelovig. Die zag op een gegeven moment, die kwam ook bij haar schoonouders en dan zag ze allerlei dingen. En die ging vragen stellen. Dat deed het dus allemaal omgekeerd, hè, eigenlijk. En toen werd zij gelovig. Toen zei ze, ja, maar wij wonen samen, dat kan dus ook niet. Dus heb ik uit elkaar. En toen zijn ze gaan trouwen. Met gevolg dat hij nu, dus nu noem ik het dus een uniek voorbeeld, wat bijna nooit gebeurt. Want het is over het algemeen zo, dat je ziet gewoon, als de gelovige met de ongelovige gaat, de gelovige past zich aan. Als hij geen echte relatie met de Heer onderhoudt, dan gaat, net zoals dat vuur, ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Je haalt een blok vuur, je haalt hem eruit en dan haal je hem eruit, dan gaat hij uit. Als je hem erbij gooit, dan gaat hij op in het geheel. En brandt hij mee. Nou, dat is, en dat voorziet God natuurlijk ook. Die weet gewoon, als jij met de heidenen en die afgodoffer, dan ga jij van mij af. En dat is wat hier staat. Want zij zouden u zo'n vers 4 doen afwijken van mij. Dat zij andere goden zouden dienen. En de toorn des Heren, kijk, zie je dat gebeurt dan? Komt de toorn van God over dat volk. Over Israël. En verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen. Hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. En hun borsten zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Absoluut geen gelijkvormigheid, niks. En daar waarschuwt Paulus ons ook voor, ja. Heb geen gemeenschap met de ongelovigen. Kan gewoon niet. De Heere, vers 6, kijk, dan spreekt hij over Israël. Want gij zijt een heilig volk. De Heer uw God, u heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus boven alle volken die op de aardbodem zijn, zijn zij zijn unieke eigendom. Zijn, daarom is het ook, zijn volk. Ten opzichte, midden tussen alle andere volken. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob en van niemand anders. En die heiden is dus aanvankelijk, als ze de Heer ook willen kennen en dienen, dan moeten ze naar dat volk toe. En daarom moeten zij zuiver en onbesmet blijven van de volkeren. Want die zijn allemaal, die zijn zonder God. Nou, kijk maar naar de wereld, wat dan uit de gedachten van de mensen ontspringt aan religies. Daar klopt allemaal helemaal geen bal van. Want de ware God kennen ze niet. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Nou ja, daarom heeft hij ze verlost. Nou, oké. Okay. Dus dan zie je die afscheiding heel duidelijk. Hè? Ik zei net over het dagelijks eten. Even heel gaan naar Deuteronomie 14. Gaan we niet allemaal lezen, maar alleen mee even om aan te wijzen. Dan zie je, bij mij staat er boven over heidense rouwgebruiken, inderdaad. En over rein en onreine dieren. Ja? Nou, dan zie je in vers 3 geen gruwel eten. En dan zie je alle beesten, de voorwaarden, wat ze wel en niet mochten eten. Het moet de klauw verdelen, het moet herkauwen. En dan zie je al de voorwaarden waarom de een wel, de ander niet, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet heel duidelijk, en de heidenen die aten natuurlijk alles. Je ziet dus even het denken van de Jood. Ja, hoe hij leefde. Eeuwenlang altijd afgescheiden houden van de heidenen. Nou, ze hebben het een aantal keer ook niet gedaan. En wat is er gebeurd? De toorn is gekomen en ze werden naar Babel afgevoerd en naar Syrië en Israël was leeg. En laatst zijn ze weer teruggekomen. Geen vermenging. Nou, met andere woorden, terug naar Handelingen 10 even. Petrus, die wist dat. Die wist hoe het was, maar hij wist ook hoe het inmiddels veranderd is geweest. Want in Handelingen 10, hè, we zaten er net, maar ik wil nog even gauw naar heen. Handelingen 10. Dan zie je, om te laten zien wat Petrus doet, maar hij wist het. In Handelingen 10, vers 15, dan zie je wat God tegen hem zegt. Die lakens, dat laken komt naar beneden en hij zegt, ik eet niet. Kijk, in vers 14, Petrus zei er geen zin in, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat wil zeggen onheilig, of onrein was. Nog nooit. Petrus was een gelovige. Ja? Met al zijn pieken en dalen. Maar hij heeft nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein was. Onrein was, ja? Dus wat hij net lazen met dat eten, tenminste dat hoofdstuk, dat heeft hij zich keurig aan gehouden. Maar dan zie je, wat zegt God dan tegen hem? En dus dat is ook, Petrus is niet ongehoorzaam. Petrus weet gewoon, dat is niet volgens de wet. En in vers 15, en de stem geschiedde wederom ten tweede malen tot hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Dus in feite zegt hij, wat God, dat onheilige eten, dat gemeen, dat staat in de Bijbel gemeen, maar dat betekent onheilig, dat eten, dat was voorheen onheilig, maar God zegt, ik heb het nu gereinigd. Dus, wie ben jij dat jij zegt, nou, dat snapt hij natuurlijk wel niet, dat snap ik wel. Dat snapt hij op dat moment niet, hij wist niet beter. Kijk, in vers 28 zie je ook, daarom gaat hij ook niet naar binnen bij een vreemdeling. En later zeggen ze, in 11 vers 2, krijgt hij een twist, ja, je bent de besnijdenis gegeten. Hoe kan dat? De besnijdenis eet alles, onrein. Maar God heeft het gereinigd. Nou, hier heeft Petrus nog een excuus, hè, dat hij zegt, ja, ik wist het niet. Maar ga maar mee naar Galaten 1 vers 18. Het lijkt of we een herhaling vallen, maar het is niet zo. Ik ga wel ergens naartoe. Gelaten 1 vers 18. Dan zie je de tweede keer. Dan gaat Paulus gaat naar Petrus toe. Kijk maar. Gelaten 1 vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. Ik denk altijd bij mezelf, wat hebben die nou besproken? Want daar lezen verder niks over. Als je naar Handelingen 9 gaat, zie je dat hij ging in en uit in de synagoge en zo. Maar je leest niks over het gesprek. Maar als je naar Handelingen 15 komt, dan zie je nog steeds dat Petrus nog steeds onbekend is met wat Paulus predikt. Dan denk ik, wat heeft hij dan al 15 jaar dagen gedaan? Ja, ik denk, Paulus heeft natuurlijk niet zijn mond gehouden. Die heeft verteld. Mijn mening is, ik geef het voor een betere, dat Petrus op dat moment het toch niet heeft erkend. Nee. Dat hij dacht, nou Paulus, ja, mooi en aardig, maar dat hij het niet heeft geloofd. Op een of andere manier. Want het kan niet zo zijn dat Paulus zijn mond gaat, dat is onmogelijk. Want je ziet pas dat de ware erkenning, maar dit is wel de tweede keer dat Paulus heeft met hem gesproken. Dus heeft God het aan hem duidelijk gemaakt, er is geen verschil meer. Dan komt Paulus, nou, die heeft bij hem 15 dagen gezeten. En dan kom je Gelaten 2 vers 9, en dat is Handelingen 15. Dan zegt Paulus in Handelingen 15, Peter zegt dan, de Jood moet nu net zoals de heiden zalig worden. Dat wil zeggen, onder het evangelie van de apostel Paulus, geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Gelaten 3 vers 26, 27, wat we net lazen, gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Punt, boom. Niet gedoopt, niet, geen besnijding, niks. Er is geen verschil. Dus Petrus heeft van God gehoord, er is geen verschil meer. Van Paulus heeft Petrus het ook gehoord toen hij was 15 dagen. En dan kom je in Gelaten 2 vers 9, dat is die conferentie in Jeruzalem. En dan zegt Paulus het weer en dan geeft hij hem de rechterhand van de gemeenschap. Dus voor mij is duidelijk, in die 15 dagen heeft Petrus het niet aangenomen. Als hij het wel had gedaan, waarom moest hij dan nog overtuigd worden in Handelingen 15 in de conferentie? Niet weet mag het zeggen, maar ik geloof dat niet. Nou, met andere woorden, zoals ik dat zie, 1 keer, 2 keer, 3 keer. Dus Paulus, die staat voor Petrus, die is af en die bestraft hem in het openbaar. Er is geen greintje dat Petrus het niet wist. Hij handelde uit vrees voor die godsdienstige Joden uit het andere programma van Jacobus. Nou, en dat is inderdaad wat wij nu ook om ons heen zien. Dat mensen door vrees voor de grote namen. En Paulus zegt, of ze pilaren waren zijn. Of kijk in vers 6. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die iets was, geacht was, hebben mij niets toegebracht. Ja, in vers 2 zie je ook, hè. Ik preek het onder de heidenen, in het bijzonder degenen die in achting waren. De grote namen. Petrus, Jacobus, Johannes, de grote mannen. En dan moet ik denken, ja, daarom werd hij bestraft. En dan zegt hij in vers 14, maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven. Daarom wordt Petrus bestraft. Want hij dwingt de heidenen om naar de Joodse wijze te leven. Hoezo? Zegt hij van je mag. Nee, door apart te gaan zitten. Iedereen trekt zich terug. En hij zit apart van de heiden. Van de Jood. En dan zit hij weer in het programma. Van voor Paulus. Ja? En de heiden eten alles. En Petrus zegt nee, ik eet niet meer met jullie mee. Ik eet weer. Nou, en hij wist beter. Dat had hij nooit mogen doen. En daarom wordt hij bestraft. En niet naar Joodse wijze leven zegt. Wat is Joodse wijze leven? Nou, dat weten we. Als je zo doorgaat, dan kom je dan. Krijg je Pasen. Gaan we vieren. Gaan we Pinksteren vieren. Dan gaan we dagen, maanden houden. Ja, de Sabbat. Ja, nee, zondag is de dag des Heren. Nou, de dag des Heren is ten eerste is openbaring. Ja, lees dat is de dag des Heren. Maar dat is, dat, ja, en dan kan je nog zeggen, ja, maar het is Sabbat hoor. Ja, nee, maar dan krijg je een uitleg van. Ja, door de opstanding is dat naar zondag verplaatst. Dat is ook een menselijke redenering. Maar je ziet het, dan kom je dus allemaal in dagen, maanden, jaren, eten en drinken. Dat wordt allemaal, vrijdag gaan we vasten. En we laten ons dopen. Zie je, dat is het gevolg. En dat is waar we nu middenin zitten. En dat is de Jood naar de Joodse wijze. Dan wordt de heide gaat naar de Joodse wijze leven. Zie je, krijg je dat. Het zijn allemaal dingen die komen allemaal uit het programma. Van God met Israël. Nou, gaan wij afsluiten. Dus. En het lichaam van Christus volgt nu Petrus. Die door Paulus bestraft is geworden. In plaats dat ze Paulus volgen. Want Paulus bestraft Petrus. En Paulus zegt, volg mij. Ja? Nou, dan zie je dus uiteindelijk. Als je dit stuk ziet, Galaten 1 en 2. Dat Paulus is gewoon. Ja, ik bedoel dat niet onvriendelijk. Maar hij is gewoon. Superieur aan Petrus. Hij is nu de autoriteit. En Petrus is geen autoriteit in het lichaam van Christus. Geen sprake van. Helemaal niet. Dus ja. Weersta. Dat krijgen wij natuurlijk ook wel eens. Ja, je hebt niet gestudeerd. Of je hebt dit niet. En wie zijn jullie nou? En wij zijn een wereldkerk. En wie heeft er ooit van jullie gehoord? En heb je een boek geschreven? Als je een boek hebt geschreven, ben je natuurlijk ook iemand. Ja? Het zal wel waar zijn, want hij heeft een boek geschreven. Ja? Dat is natuurlijk onzin. Maar goed, het gaat allemaal om die eer, macht, aanzien, geld. Nou, het is nu heel actief natuurlijk. Hè? Actueel ook in Rome met dat hele theater allemaal. En dan zie je al die mooie gewaden en al dat gebouw en het hele theater, het hele gebeuren. Dat je denkt, ik las dat boek over Rome, wat we hebben vanwege dat reisje wat wij gemaakt hebben. Ik moest lachen om mezelf eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Moet ik eerlijk bekennen. Ik had daarop geschreven van, ja, hoe meer zonde voor de katholieke kerk, hoe beter. Want ja, hoe meer zonde, hoe meer money. En dat, je lacht erom. Ja. Maar daar zijn in de middeleeuwen mensen voor op de brandstapel gegaan. Ja, omdat ze, kijk, die wandelden wat in hun ogen het licht wat zij hadden naar de waarheid van het evangelie. Ik bedoel, het ook wel dat ze niet recht sneden. Maar het ging toen de tijd, de strijd van de gelovigen tegen die enorme instelling die de macht de mensen in duisternis hielden en ook de Bijbel onthielden. En zij gingen de Bijbel in de taal van de mensen schrijven. En dat was de strijd die gevoerd werd. En dat wou de katholieke kerk niet, want dan ga je de mensen wijs maken en dan ziet iedereen dat je een streetje leugenaars bent. En dat is gebeurd. En daarom werden ze op de brandstapel en ze hebben hun leven gegeven. voor de waarheid. En daar hebben wij nu nog steeds, hebben wij deze Bijbel uit. Een Tyndale die op de brandstapel gezet is. En al die grote namen. En velen die wij niet eens kennen ook. Maar die allemaal zijn omgekomen. Ja, maar die lak, nou ik zeg het niet goed. Maar die vrees hadden, voor wie? Een vreze Gods. Ja, en voor zijn woord. In plaats van vrees voor mensen met al hun gewaden en hun uiterlijk en hun macht en aanzien. Het gaat, de farizeeën die keken naar Petrus en Jacobus en Johannes en Petrus en Johannes en toen zagen ze, het zijn maar ongeleerde vissertjes. Het zijn gewoon maar vissertjes, Maarten. En gewoon een visserman. Ik heb van de week nog gezien op televisie weer. En die gaat ons vertellen, wij gestudeerden, jij gewoon een visserman, vanaf vandaag en zal ben je gelijk met je vader op de boot gegaan. En ga jij aan hun vertellen dat zij de waarheid niet hebben? Ondenkbaar. En dat is de situatie van de gelovigen toen, nu en straks ook. In de kleine kudde. Nou, en dat is waar het om gaat. Dat we bij de waarheid blijven. Ik had ook vers 15 nog willen lezen, maar daar stoppen we, gaan we volgende keer mee. Maar daar zie je ook wat, hoe de Jood denkt. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Ja? Maar wacht, wat zegt hij in vers 16 tegen Petrus? Zegt hij tegen Petrus? Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet, daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Petrus, zegt hij tegen Petrus. Ja? Petrus weet dat. Hoe weet hij dat? Petrus wist dat niet, hij wist in het geloof, ja wat deed je vroeger in het geloof? Ik heb nooit iets gegeten. Ja? En hij dacht, het was met een Jood geloof plus te werken. En Paulus heeft ook aan Petrus laten zien, zeker in Handelingen 15, en dat lees ook in de Romeinenbrief 3, dat wij worden allemaal gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. Ook de Jood met de offers toen de tijd, hij deed de offers, maar uiteindelijk, waardoor werd hij gerechtvaardigd? Door het geloof van Christus. Dat wist hij toen niet. Maar het is door de apostel Paulus die dat verkondigt. Want die daad van Christus aan het kruis, dat is natuurlijk voor de Jood en voor ons in de bedeling der genade, de voor en daarna, wordt iedereen door dat geloof van, wij worden niet alleen van het lichaam van Christus door het geloof van Christus gerechtvaardigd hoor. Het is Paulus die dat heeft geopenbaard. Wij zijn in Psalm 69. Nou, dan lees je het. Voor het Israël. Maar dat was wel het geloof van Christus. Maar het is door de apostel Paulus pas, dat je nu gaat begrijpen, toen de tijd toen de mens gerechtvaardigd werd. Het was door het geloof van Christus. Maar het geloof toen de tijd, ja, je moest wel de offers doen, je moest je laten dopen, maar dat deed je gewoon als gelovige. Maar goed, dat gaan we volgende keer verder zien. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw geweldige woord, Vader, en dat dat zo duidelijk en helder is, Vader. We danken u voor uw geest die u ons hebt gegeven. We willen ook bidden voor degene, Vader, die vervolgd wordt in deze wereld, om het getuigenis van u, Vader, dat lezen we ook, wat dat gebeurt, en dat zij ook door u mogen gesterkt worden. En dat wij ook, Heer Vader, hier in Nederland met deze boodschap van genade, weten we ook wel dat we niet overal met open armen ontvangen worden, maar dat we toch blijven bij hetgeen wat wij leren, Vader, van de apostel Paulus in zijn brieven. En dan vraag ik me dank u alles, Vader, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké, laten we nog een lied zingen met elkaar.